Ook onder de Corinthiërs waren er problemen met betrekking tot de prediking, met betrekking tot het woord van God dus. En het drukte zich uit doordat er scheuringen waren, staat er. De een zei, ik ben van die, en de ander zei, ik ben van Jut, en die was van Jo, en daar ga ik ook me verder niet op in. Maar die verschillen waren daar. En het kostte de apostel Paulus erg veel moeite daarop te reageren. Mede omdat hij nou eenmaal zelf niet hoorde tot de favorieten van de Corinthiërs. Maar het heeft ertoe geleid dat de apostel het toch nodig vond. Hij vond het niet verstandig, maar wel nodig om op de situatie in te gaan en zich te verantwoorden aan de Corinthiërs. Hij zegt zelf dat het dwaasheid was om dat te proberen, om dat te doen. En hij vroeg excuus daarvoor ook. Hij zei, verdraag mij dan maar in deze. Maar de apostel legt de hoofdstukken lang uit, of althans probeert uit te leggen waar hij dan precies zo helemaal mee bezig is en hoe hij zijn eigen bediening ziet. En daar staat er dus af en toe boven zijn hoofdstuk, Paulus verdedigt zijn gezag of Paulus verdedigt zijn apostelambt. Of er staat boven, aard van Paulus' prediking, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag, Paulus' oordeel over zichzelf, de valse apostelen, Paulus verdedigt zich tegen verdenking. Dat is allemaal wat ik lees, hè? Die koppers bladeren even zo heen en weer. Plannen van Paulus, excuses van Paulus, verontschuldiging, dat hij gezegd had dat hij komen zou en dat hij toch niet geweest is. Neem bijna twee hoofdstukken, namelijk in 2 Korinthe 1 en 2. En aan het eind daarvan neemt hij een aanloop. Het is soms net of je de Hebreeënbrief leest, hè? Daar heb je datzelfde verschijnsel. Dan neemt hij ineens een aanloop en dan barst hij even los. En dat doet hij hier ook. In 2 Korinthe, waar boven het laatste gedeelte van 2 Korinthe 2 inderdaad staat, boven vers 14 in mijn Bijbel, aard van Paulus' prediking. En dan zegt hij, Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Hij heeft net hiervoor uitgelegd dat hij inderdaad niet naar Korinthe geweest was, hoewel hij dat min of meer beloofd had of zoiets. En in het voorbijgaan zegt hij dan, nou ja, weet je wat het is? De beloften Gods, zoveel als ze zijn, die zijn in Christus ja en amen. En wat ik beloof, nou ja, daar kun je soms niet helemaal van op aan. Dit is hoofdstuk 1 en 2, staat die beroemde tekst, hè? 2 Korinthe 1, vers 20. Want zoveel beloften Gods als ze zijn, zoveel beloften Gods als ze zijn. Maar Paulus zelf, nou ja, hij was toch niet in Korinthe geweest. Ondanks zijn belofte. Maar daarna neemt hij die draad op in 2 vers 14 en zegt, maar goed, ik ben in andere plaatsen geweest. En waar ik ook was, in alle plaatsen, doet God ons altijd triomferen in Christus en maakt de reuk zijner kennis door ons openbaar. In alle plaatsen. Met andere woorden, zijn werk ging wel door en dat kan hem niet verweten worden. En daar gaat hij ook op in, de volgende hoofdstukken. Vers 17... Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Dat wil zeggen in gemeenschap met Christus en in de aanwezigheid van God en kennelijk ook in dat bewustzijn dat God aanwezig is, spreken wij het uit oprechtheid. Allemaal in vers 17. Dus wat hij doet en wat hij niet doet, zegt hij, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Als u mij vraagt, had de klemtoon iets anders moeten liggen, had moeten liggen als, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij verschacheren dat woord van God niet. Het heeft iets met handel te maken. En als u precies wil weten, dan wordt het een verhaal van het Griekse woord wat hier staat, komt in de Septuagint ook ergens voor. In Jesaja 1 vers 22 namelijk. En daar wordt het vertaald met iets als vermengen, verdunnen. Dat is Jesaja 1, vers 22. Uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. En wat daar vertaald is met vermengen, dat is in beginsel hetzelfde woord, in het Grieks, van de Septuaginta, als de term in 2 Korinthe 2, vers 17. Als u een NBG-vertaling stiekem het gebouw zou hebben binnengesmokkeld, dan... Dank u, zuster. Ja, ik ben altijd blij dat iemand dat doet. Maar daar staat niet maar uw wijn is vermengd met water, maar er staat gewoon ronduit uw wijn is met water vervalst. Want dat wordt dan gedaan, hè. Men doet alweer een scheutje water bij de wijn. Dat is zo onder de mensen gebruikelijk in heel hun leven. En de gedachte is dat Paulus geen water bij de wijn doet terwille van de handel, of om het beter verkoopbaar te maken, of om er meer aan te verdienen. En dat te koop dragen uit de Statenvertaling van 2 Korinthe 2 vers 17... is dus eigenlijk een veel te nette term. En de echte betekenis lijkt me duidelijk genoeg. Hij zegt, ze vervalsen het woord van God en wij doen dat niet. Daarom zijn wij een goede reuk van Christus. In alle plaatsen en in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. En daarover gaan de volgende hoofdstukken ook, hè. Over dat de apostel geen water bij de wijn wil doen, maar het verklaart achteraf waarom die Korintiërs de apostel Paulus niet bliefden. Hij zegt in hoofdstuk 3 inmiddels, in vers 5, niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken als uit onszelven. Hij zegt, wat wij prediken komt niet uit onszelf en dus onze bediening, die komt niet uit onszelf en die hebben wij ook niet zelf bedacht. Wij zijn niet van onszelf bekwaam iets te denken als uit onszelf. De eerste keer dat ik ergens moest spreken, toen kwam na afloop iemand naar me toe, die zei, ik heb er niets van begrepen, maar ik heb wel begrepen dat het uit je hart kwam. En dat zit me nu nog dwars. Dat zit me nog dwars, want de Bijbel zegt dat de valse profeten profeteren uit hun hart. Ze hebben het zelf bedacht. En het kwam niet uit God. Dat is wat Paulus dus zegt. Het is niet uit onszelf. Galaten 1 doet hij dat ook uitgebreid, hè. Dan zegt hij, we hebben het niet zelf bedacht. We hebben het ook niet van een mens ontvangen. Het komt ook niet van een mens. Het is rechtstreeks het woord van God. God heeft het ons geopenbaard. In deze Korinthebrief haalt hij precies hetzelfde aan en zegt dat, maar dat is hoofdstuk 12, dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods of wat het maar was, en heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Dingen dus die de Korintiërs hem niet toestonden, want dat staat er dan vervolgens eigenlijk, om die dingen uit te spreken. Maar precies hetzelfde vind je dus in Galaten 1. Hij zegt, ik heb het niet zelf bedacht, het is geen menselijke filosofie of iets dergelijks. Het is het woord van God. Het is niet uit onszelf, staat er ook achter. Maar onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar uit God. Dat ons, dat is in ieder geval Paulus en Timotheus uit 1 vers 1. Hè? Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft tot dienaren van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Waarna de apostel meteen toelicht wat hij onder die termen verstaat. Hij zegt, wij zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt. Dan weet je toch wat hij onder die letter verstaat? Daar verstaat hij onder de letter zoals gegraveerd in de stenen tafelen. Het is symboliek, ja. Maar heel duidelijk, hè. Letters gegraveerd in stenen tafelen die zo zwaar waren dat Mozes ze uit zijn handen liet vallen. Dat is netjes gezegd, want die smeet ze kapot. Dat is ook symboliek. U dacht dat het een ongelukje was. Nee, symboliek. De man was een profeet. Zijn gedacht in wat profeten allemaal gedaan hebben aan vreemde dingen. En die allemaal bedoeld waren ter communicatie. Dat wil zeggen om een bepaalde boodschap door te geven. Te illustreren mag ook, maar door te geven. Wat uitgebeeld werd toen, was dat er het oude verbond zo zwaar was dat geen mens het kon dragen. En dat het oude verbond dus beëindigd zou worden. Want er bleek een bediening des doods te zijn. Het was een last die nog wij, nog onze vaders, zei Petrus, hebben kunnen dragen. Zo'n zwaar juk. Symboliek. Staat het in de Bijbel dat het dat betekent? Nee, het staat er niet bij. Maar begrijpen wij het? Kijk, nu komen we terecht dus bij dingen die voor veel mensen erg moeilijk liggen. Men wil wel wat weten, men wil wat horen, maar dan moet het wel helemaal letterlijk, en zij bepalen wat het is, moet het helemaal letterlijk beschreven staan. Ze vragen mij dan ook vaak, heb je daar één tekst voor? Meestal schiet ik in de lach, want dan denk ik, hoeveel wil je er hebben? En soms moet ik zeggen, nee, ik heb daar niet één tekst voor. Als je bedoelt één tekst waar het letterlijk zo staat, nee. Kan het ook niet helpen. Maar of het dan Bijbels is of onbijbels, dat is daarmee niet bepaald. Sommige dingen worden ons doorgegeven niet in letterlijke taal, maar in symbolische taal of in handelingen, in ceremonieën, al of niet als onderdeel van de wet. De profeet moet zoveel dagen op zijn ene zij gaan liggen en dan zoveel dagen op zijn andere zij. Kostte hem meer dan een jaar, alles bij elkaar. Betekent dat ook wat? Ja, het staat er ook nog bij ook. Maar ondanks dat het erbij staat, moest hij het wel doen. En zo was het met Mozes, hij smeet die twee stenen tafelen kapot. Als uitbeelding van hoe een einde zou komen aan de wet. En het vervolg erop was dat de Heer zei, kom maar weer die berg op. Dan zal ik je opnieuw wat geven. De uitbeelding van hoe een nieuw verbond tot stand zou komen. Dat niet beveiligd zou worden door Mozes of gedragen zou worden door Mozes. Maar dat gedragen zou worden in een houten kist die later overtrokken bleek te zijn met goud. En met een gouden deksel erop en wij noemen het de Ark des Verbonds. En wij leren dat die Ark des Verbonds een type is van Christus. Heb je daar één tekst voor? Nee, niet één. Maar staat het in de Bijbel dat het zo is? Ja, dat staat in de Bijbel. Moet je voorbeelden geven of niet? Uit Psalm 40. Slachtofferen offeranden hebt gij niet gewild, gij hebt mij het oor doorboord. Dus de toepassing van oud-testamentische symboliek op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dan volgt uw wet is in het midden van mijn ingewand. Kan dat ook ontleend zijn aan de oud-testamentische symboliek? Het antwoord is ja, het is ontleend aan de Ark des Verbonds. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Maar het zijn beelden. Dat oude verbond waren letterlijk gegraveerd in stenen tafelen. En het was een last. De Heer kondigde dan ook aan, ik zal een nieuw verbond geven ter vervanging van het oude. En dan zal ik mijn woorden, mijn wet in de harten der mensen schrijven. In vleesentafelen. Dat is ook beeldspraak, vleesentafelen, maar vooruit. Jeremia 31 onder andere. Maar het punt is dat Paulus zegt, wij zijn geen dienaren van het oude verbond. In gewone taal, wij prediken niet de wet. Of de eerste beginselen der wereld, want dat is een andere term voor wet. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet der letter van de wet, maar van de geest. En geest komt overeen met leven. En nog verderop in dit schriftgedeelte zegt hij gewoon in vers 17, de Heer is de geest. Want dat nieuwe verbond is een bediening des geestes van de Heer zelf die de geest is. Want de Heer zelf is de borg en middelaar en hoge priester van dat nieuwe verbond. En niet Mozes. Dat is verwijzing naar andere schriftgedeelten, zo is het dan op te vatten. Maar je zou die dingen naast elkaar leggen. Paulus zegt, ik ben dienaar van het nieuwe verbond en niet van het oude. En daar heb je al een van de meest voor de hand liggende geschillen die er zijn zo onder de gelovigen. Het is diep tragisch, maar het is natuurlijk zo. Men kent het onderscheid niet tussen oude en nieuw verbond. En waar het nieuwe verbond gepredikt wordt, krijgt degene die het doet er dus gegarandeerd problemen mee. Het nieuwe verbond is genade, niet wet, maar genade. Zij gedachten hoeveel predikanten weggejaagd zijn vanwege dat zij een te ruim aanbod hadden van genade. Zo heette dat dan, hè? Er werd te veel genade gepredikt. En als ze het baseerden op de schrift, de Bijbel, dan werden ze weggejaagd, want ze predikten te schriftuurlijk. Het moest bevindelijker worden. Het moest komen uit de emotie en de persoonlijke beleving van de mens. Maar ja, dat is helemaal geen woord van God. Dat is menselijke beleving. Bevindelijkheid. Er is op zich niks mee mis. Maar het is helemaal mis, 100% mis, als het de basis wordt van de prediking. Zodat als de boodschap uit het hart komt, dan wordt het toch gevaarlijk, denk ik wel eens, hè? Waar het om gaat, wat ook hier gezegd wordt aan het eind van het hoofdstuk, is dat er niks mis is als het uit het hart komt, als het er maar ingekomen is in datzelfde hart van Gods wegen. Want wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Dat wil zeggen, eerst ontvangen en daarna doorgeven. Dat is vers 18. Maar als het alleen maar uit het hart komt, ja, dan kom je dus nergens, hè. Maar dat is het belangrijkste dilemma altijd. Het verschil tussen oude en nieuw verbond. Het is een open deur intrappen als ik zeg dat dat nou eenmaal het kenmerk is van de zogenoemde verbondstheologie. Niet dat die nog zo erg belangrijk is in onze dagen, of veel wordt toegepast verhoudingsgewijs, maar het heeft wel een groot deel van het protestantisme altijd beheerst. In ieder geval, het is op en top calvinistisch, waarbij men oude verbond en nieuwe verbond en wet en genade door elkaar husselt, zodanig dat men het onderscheid niet meer kent, en de Bijbel noemt dat doorvloeien. In Hebreeën 2. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien en de contouren niet meer zouden kennen, de grenzen daarmee dus, van oude en nieuw verbond. We mengen ze door elkaar. En daarna moet ik zeggen, nou ja, Calvinisme, in wat van oudsher evangelisch heet, ook in Nederland, is men datzelfde spoor ingegaan en mengt men op gelijke wijze wet met genade. Alleen men noemt het geen verbondstheologie, omdat theologie natuurlijk überhaupt eigenlijk niet bestaat in de zogenaamde vrije kringen, in de praktijk. Men heeft alleen hobbyteksten, zal ik maar zeggen. En soms precies de goede. Dat valt dus soms nog wel mee, maar een compleet systeem, een complete systematische bestudering van de schrift enzovoort, ja, die vind je daar niet, hè. Niet echt tenminste. Daarna vraagt u, moet dat dan? En dan zeg ik, nou, misschien niet, maar laat me zitten. Ga ik nou maar even niet op in. Ik probeer de gedachte van de apostel te volgen en die zegt, de essentie is, wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. En niet van het oude, want het oude verbond is een bediening des doods. En officieel bovendien, maar dat staat er hier allemaal niet bij, maar wel in de Hebreeënbrief en in Romeinen natuurlijk. Officieel is dat oude verbond ook door de dood beëindigd. Door de dood van de testamentmaker en zo. Aan het kruis, dus het einde der wet. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, staat er dan bij gelegenheid. Maar Paulus zegt, wij zijn geen dienaren der wet. Wij zijn dienaren des Nieuwe Testaments. En dat is dus niet een bediening des doods, maar een bediening des geestes, dan wel een bediening des levens. En daarna zegt hij, vers 7, indien de bediening des doods, in letteren, de wet. Indien de wet dus in heerlijkheid is geweest, en dat is zo, de wet had heerlijkheid. Hoe weten wij dat? Niet omdat het erbij staat of bijstond, maar omdat het geïllustreerd werd. Namelijk, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts, dit overigens teniet gedaan zou worden. Dat is vers 7. De heerlijkheid van het oude verbond werd geïllustreerd in de heerlijkheid van het aangezicht van Mozes. En het idee daarbij is dat heerlijkheid zich uitdrukt in licht. Heerlijkheid wordt beschouwd als licht. Daarom spreekt de apostel een halve bladzijde verder in 4 vers 4 over verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dus je kunt je afvragen, was het Oude Testament dan geen licht? Ja, het was licht, Hoezo? Nou, zegt Paulus, dat kon je zien, want Mozes, die voor het aangezicht des Heren gestaan had, kwam van die berg af en hij zag eruit als een gloeilamp. Nee, geen spaarlamp, een gloeilamp. Die geeft veel meer licht, hè, vooral op termijn, maar goed. En het was zelfs zoveel dat de Israëlieten min of meer vroegen of eisten dat Mozes een bedekking over zijn aangezicht zou leggen. Ze konden niet naar de man kijken. Ze konden niet sterk op hem zien. Zoals wij niet sterk op de zon kunnen kijken. En als we het wel doen, gaan onze ogen eraan. Licht. Beschreven in Exodus. Het was dus heerlijkheid. Maar als die bediening des doods dan al heerlijkheid was en licht gaf. En u weet, licht is ook iets als leven en ook iets als wijsheid, waarheid. Symboliek, ja. Maar kijk u maar in uw gewone woordenboek, daar staan die dingen gewoon in, hè? Licht. Dat is aanduiding van wijsheid, waarheid, leven. Ik ken er nog een periode uit de cultuurgeschiedenis, dat heet de verlichting. En dat was niet omdat Edison de gloeilamp had uitgevonden. Het was ander licht, hè? Overdrachtelijk, ja. Maar als nou die bediening des doods, die trouwens in vers 9 heet bediening der verdoemenis. Sterker kun je toch eigenlijk ook niet zeggen. Als die bediening der verdoemenis en des doods nou al licht en dus heerlijkheid was, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, het nieuwe verbond dus, in heerlijkheid zijn? En dan lees ik meteen verder. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid, heb je nog een term voor het nieuwe verbond, bediening des geestes, bediening der rechtvaardigheid, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Het mag dan zo zijn dat God zich openbaarde, licht gaf, dat God zich openbaarde onder het oude verbond. Hij heeft zich veel meer, sterker nog, ten volle geopenbaard onder het nieuwe verbond. Voor zover er dan toch werken Gods bekendgemaakt worden, dan wel zelfs gedaan werden gewoon onder het oude verbond, moet vastgesteld worden dat de werken Gods, alle werken Gods, geopenbaard en ook gedaan worden onder het nieuwe verbond vervolgens. Dus veel meer licht. En daarna kan ik beter gewoon verder lezen, want er staat, want ook het verheerlijkte, vers 10, het verheerlijkte, dat is het oude verbond, is zelfs niet eens verheerlijkt. In dit opzicht, in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Je mag dan een goede zaklamp hebben, maar als de zon opgaat en ten volle schijnt, dan heb je aan je zaklamp niks. Die geeft ook geen licht meer. Nou ja, hij geeft wel licht. Technisch gesproken wel. Maar je hebt er geen bal aan. Verhoudingsgewijs. En je hebt medelijden met de mensen die in het volle licht inderdaad met een zaklampje rondlopen. En dat is wat de apostel zegt. Het is een kwestie van verhoudingen, vergelijkingen. Het mag dan zo wezen dat onder het oude verbond God zich heeft geopenbaard, maar je kan het verwaarlozen als je het vergelijkt met de openbaring Gods onder het nieuwe verbond. En dat is ook bepalend overigens voor het bestuderen van de Bijbel. Er zijn mensen die denken dat je het Nieuwe Testament moet lezen in het licht van het oude. Dat is een misverstand. Dat kan helemaal niet. Het nieuwe geeft zoveel licht dat het geen enkele zin heeft om met een zaklampje dan bij te schijnen. Het is andersom. Dat begrijp je me goed. Dit is klassiek christelijk, dan wel evangelisch en ook reformatorisch trouwens. Men zou het Oude Testament lezen in het licht van het nieuwe. Andersom is namelijk een onmogelijkheid. En wij leerden op de zonderschool, onder het oude verbond had je veel typen, onder het nieuwe verbond vind je de vervulling daarvan. Het is wat erg kort door de bocht, maar het beginsel is juist. Want wat onder het oude verbond bedekt was, en er was nogal veel, wordt onder het nieuwe verbond ontdekt. En dan praat ik voor mijn beurt, want het staat hier gewoon, hè, een paar versen verder. Maar ik lees me verder gewoon. Vers 11. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, de wet namelijk, de bediening des doods, de bediening der verdoemenis, indien hetgeen teniet gedaan wordt in eerlijkheid was, en dat was zo, veel meer is hetgeen blijft in eerlijkheid. Niet alleen geeft het nieuwe verbond meer licht dan het oude verbond, het nieuwe verbond blijft en het oude verbond is verdwenen. Dat wil zeggen, zou het niet gedaan worden, dus op lange termijn wint het nieuwe verbond het altijd van het oude. Geeft niet alleen veel meer licht, maar ook veel langer. En dat veel langer, dat is de strekking van vers 11. Indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Zodat je weet dat het inderdaad gaat om wat in het Oude Testament al heet, mijn eeuwig verbond des vredes. Het verbond dat niet verbroken zou kunnen worden. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben en toekomstverwachting, omdat dat nieuwe verbond altijd blijft, daarom gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En die sluit tamelijk naadloos aan op 2 vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken. Ik heb ook menigmaal overigens in de loop van al die jaren heb ik gehoord dat men tegen me zei, ja, dat kan nog wel zo wezen, dat moet je zo niet zeggen. Dat begrijpen de mensen niet, dat kunnen ze niet aan, dat is te veel voor ze. Jachten ze mee weg, je krijgt er problemen mee enzovoort. En ze hebben gelijk, hoor, ze hebben gelijk, dat is ook zo. Maar wat moet je dan? Je mond houden? Ik denk dat dat de algemene gang van zaken is. En het gevolg is dat bekende Bijbelse waarheden na verloop van tijd volstrekt onbekend worden, omdat niemand ze ooit meer uitspreekt. Men raakt het kwijt. En zo is het altijd gegaan en zo gaat het in onze dagen nog steeds, zelfs in een veel hoger tempo dan ooit tevoren. Want alles gaat in een veel hoger tempo dan ooit tevoren. Men raakt het kwijt. Ja, omdat men zijn vrijmoedigheid wegwerpt. Ik heb het over de sprekers dus, hè. Men is bang voor de consequenties of men heeft andere belangen. Andere dan de Heer zelf heeft. En degene die het woord spreken zouden zich moeten onderwerpen aan de belangen van de Heer. Want andersom werkt niet, hè. De Heer onderwerpt zich niet aan de belangen die wij hebben. Dat mag ik tenminste hopen. Want als de Heer zich onderwerpt aan onze belangen, hebben wij ineens geen Heer meer. Wij zouden gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken. Dat woord vrijmoedigheid kennen wij in de eerste plaats uit Handelingen 2, waar Petrus zegt, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid te spreken. Daar is het vertaald met vrij uit, maar het is hetzelfde woord in het Grieks. En daarna ken ik het hoofdzakelijk uit de Hebreeënbrief, waar staat dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan op een verse levende weg, dan wel met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. En daar leidt die verse en levende weg naartoe. Waarheen? Naar de troon der genade. En vanwege de beeldspraak in Hebreeën betekent het dus vrijmoedigheid naar Christus, de middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond. Het heeft daar dus precies dezelfde toepassing, de vrijmoedigheid namelijk om zich te stellen onder de heerschappij der genade. Onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude. En dat is wat Paulus dus ook predikt. Daar kreeg hij problemen mee. Maar hij zegt, dit is nou eenmaal het nieuwe verbond. De grote heerlijkheid van het nieuwe verbond, dat blijvende nieuwe verbond, de basis van de hoop die wij hebben, en dat is wat wij prediken. En wij doen niet, vers 13, en u weet wat er dan komt, wij verdunnen dat woord van God niet, wij verzacheren het niet. Maar nu zegt hij, en dan gebruikt hij een nog bekender oud-testamentisch beeld, hij zegt, wij doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, een bedekking over zijn aangezicht. Lees het nog maar eens na in Exodus 34, meen ik. Wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen van Israël niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Kortom, ze zouden niet sterk zien op de heerlijkheid van dat wat toch verdwijnen zou. De wet namelijk. Dat wordt het uitbeeld volgens de Bijbel zelf. Als u het naleest, dan vindt u daar dat er staat dat als Mozes inging tot de Heer, opdat de Heer tot hem zou spreken, dan deed hij de bedekking af. En zodra hij dan weer naar buiten kwam, naar het volk, dan ging de bedekking er weer op. Wat dat betekent? Nou ja, letterlijk staat het dat als je naar de Heer ging, dan deed hij je pet af. Bedekking. Sluier. En als hij dan naar buiten gaat, dan is zijn pet weer op. En dan zeggen we, nou, dat moeten wij dus ook doen. Dus we gaan de kerk in, dan doen we de pet af. En dan gaan we de kerk weer uit, doen we de pet weer op. Goed christelijk gebruik, Mozes deed het ook. En dat was het dan. Dan heb je het toch gemist. Maar staat er dan nog meer? Nee, er staat niet meer. Maar als je er even over nadenkt, begrijp je toch dat Mozes veel meer van de Heer ontving. Dat de Heer hem veel meer bekendgemaakt heeft dan de man ooit aan Israël bekendgemaakt heeft. En dan begrijp je ook waarom Paulus Mozes als voorbeeld neemt, want Paulus herkent er zichzelf in. Niet omdat ze in dezelfde positie staan. Kijk, Mozes had niet de opdracht om dat licht wat hij ontving door te geven. En daarom deed hij er een bedekking over. Mozes kreeg de opdracht om de dingen die hij gezien, licht, die hij gezien had op de berg. Ik citeer uit Hebreeën 8, leest u het maar eens na. Hè? Om de dingen die hij op de berg gezien had, om die dingen vorm te geven. In de vormendienst onder de wet. En zelfs heel concreet in de vormen van de tabernakel en de voorwerpen van de tabernakel. Er staat, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld, type staat er, naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Dat wil zeggen, alles wat hij gezien had, kreeg gestalte in zichtbare dingen. Maar het werd niet gepredikt. En daarom is het Paulus, denk ik, maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief, die dan zegt, nou ja, dat was het tabernakel toebereid, het heilige der heiligen, in het een stond dit, het ander stond dat, en de hoge priester ging daarin, de priesters gingen erin alle dagen, en de hoge priester ging eenmaal per jaar zelfs achter het voorhangsel, niet zonder bloed, enzovoort. Hij vat de hele dienst in de tabernakel en later in de tempel samen, en zegt dan van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken, daarmee toch implicerend dat hij er van stuk tot stuk over zou kunnen spreken, terwijl er nergens in de Bijbel ook maar iets over staat. En als iemand onze tabernakel komt uitleggen, dan roepen we toch ook niet, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar je kunt rustig roepen, staat niet in de Bijbel. Dat iemand, als hij tot de Heer wil naderen, eerst moet langs de slagbank en dan op het brandofferaltaar om zijn lichaam te stellen tot levend, heilig, God, wel behagelijk offer. Dat hij dan nog moet langs het koperen wasvat om gereinigd te worden. Nee, nadat hij al geofferd is. En dan pas de deur van het heilige kan binnengaan. En dan is hij nog niet in het heilige, den heilige, waar hij wezen moet. Nou, er staat nergens in de Bijbel dat het zo is. Maar daarom is het wel zo. Zo wordt het uitbeeld. En als je dat niet geloven wil, nou ja, dan niet. Maar wat je dan overhoudt, is uiterlijke vorm. Waarvan je de betekenis niet kent. Dat is Joods. Uiterlijke vormen. Waarvan men wel weet dat het een betekenis heeft, maar men weet niet welk. Ik vind het altijd een beetje triest om uit de Joodse bronnen om dat te lezen dan. En dan beroemen ze zich erop dat het Joodse leven, de Joodse inzettingen en gewoontes, dat het zo rijk is en zo mooi is. En dan denk ik, je hebt geen idee. Je hebt helemaal geen idee. Het is dat zaklampje. Maar waar het echt over gaat, geen idee. Omdat men inderdaad het Nieuwe Testament niet heeft of kent. Worden die dingen dan in het Nieuwe Testament verklaard? Nee, niet letterlijk. Heb je er één tekst voor? Nee, nog niet eens één. En toch, zo werkt het. Wat de apostel zegt is simpelweg dit. Wij doen niet zoals Mozes. Wij halen de bedekking weg. Wij doen er niet één op. Hè? En van de Joden van Israël staat vers 14... Hun zinnen zijn verhard geworden. Dat is een uitspraak die vele malen in de Bijbel voorkomt. Sommige schriftplaatsen worden in mijn Bijbel ook genoemd. Jesaja 6, vers 10. En daarna Ezechiël. En daarna enige plaatsen in het Nieuwe Testament. Het lijstje is lang niet volledig. Dat is een schriftgedeelte waar staat in Jesaja 6... dat Jesaja tot dit volk moet spreken. Maar de Heer zegt tot Jesaja: geef hun ogen om niet te zien en geef hun oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet, opdat zij zich niet zouden bekeren, enzovoorts. En het enige wat Jesaja moest doen, was het woord van God prediken. Maar waar ze het toch niet wilden horen, ontwikkelden de Israëlieten dus een flinke laag eelt op hun zintuigen. Afweer. En zo ontstaat vanzelf een bedekking, want eelt is ook een bedekking. Ze verdroegen het licht niet. Ze verdroegen het woord van God niet, de wijsheid van God niet, en zeker niet nieuwtestamentische waarheid, die toch heus in het Oude Testament wel degelijk te vinden is en op zijn minst wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, er ligt een bedekking over. En of die bedekking dan ligt over Mozes, aangezicht van Mozes, of over hun Oude Testament, hun Bijbel, of over hun harten, of over hun ogen, dat maakt in werkelijkheid geen verschil. Het is hetzelfde deksel. Het is dezelfde bedekking. Dat staat er ook. Want hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op heden blijft hetzelfde deksel, hetzelfde als wat? Ja, diezelfde bedekking als over het gelaat van Mozes. Letterlijk uiteraard niet, maar overdrachtelijk wel. Blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments zonder ontdekt te worden. Het verdwijnt niet. Maar de vraag is, wie zal de bedekking wegnemen? Wat dacht u van, wie zal de steen afwentelen? Die steen bedekt ook heel wat hoor. De steen op de put, ja, op het graf ook, ja. Maar in het Oude Testament, al bij diverse gelegenheden, bedekking op de put, en de put belooft water, maar er ligt een steen op, die moet nog weg. Er ligt een bedekking overheen. Wie zal hem weghalen? Staat hier. Het welk, aan het einde van vers 14, het welk, het deksel, het welk door Christus teniet gedaan wordt. En let u op wat er niet staat, hè? Er staat niet dat die bedekking over de zintuigen dan wel over de Bijbel van de Joden in de toekomst door Christus zal worden weggenomen op zijn tijd. Is het dan niet zo? Ja, in zekere opzicht is het wel zo, maar het staat hier niet. Er staat het wel door Christus teniet gedaan wordt in de tegenwoordige tijd. Nu. Want niet alleen voor de Israëliet, maar ook voor de Korintiër. En ook voor ons dus, hè, geldt dat als wij komen tot Christus, als wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade en het heilige der heiligen binnenlopen achter het voorhangsel, nadat wij de slagbank en het altaar en het koperen wasvat enzovoorts gepasseerd zijn, zal ik maar zeggen, en het reukofferaltaar niet in de laatste plaats, dan neemt hij de bedekking weg, ja, dan gaat het voorhangsel open. Want het voorhangsel is natuurlijk net zo'n bedekking. Daarachter in het duister stond de Ark des Verbonds. Hè? Die bedekking moest weg. En Christus neemt de bedekking weg. Hetgeen ons brengt bij een waarheid waar we wel vaker over gesproken hebben. De waarheid namelijk dat de Heer zelf dat doet. Dat de Heer zelf ons in heel de waarheid leidt. Lucas 24, de Emmausgangers. Dat de Heer zelf de schriften opent en ons de harten opent, ons de ogen opent, dan wel ons verstand opent. Lees het maar na. Dat is wat de Heer nu doet voor een ieder die tot hem komt. En wat krijg je dan als je tot hem komt? Hij neemt de bedekking weg en wat krijg je dan? Heerlijkheid, licht, waarheid, wijsheid, leven, nee, al die woorden staan achter elkaar in Johannes 1 en anders in 1 Johannes 1. In allebei namelijk. Het woord, Het woord is licht, het woord is leven. En in dat licht zouden wij wandelen en gemeenschap hebben met elkaar. En dat is weer leven. En daar worden wij ook gereinigd. En daar hebben wij een voorspraak, zeg maar trooster, een hoge priester, bij de Vader. Dat is inmiddels 1 Johannes 2. Christus neemt de bedekking weg. Christus leidt ons achter dat voorhangsel. Hij is die hoge priester en wij zouden achter hem aangaan het heiligdom binnen. Op de verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. En als vandaag een Jood tot geloof komt, werkt voor hem precies hetzelfde als wat voor ons ook geldt. Hij neemt de bedekking weg, hij leidt ons in heel de waarheid. En of hij dat doet is niet twijfelachtig. Twijfelachtig is of wij ons laten leiden en of wij daadwerkelijk achter hem aan het heiligdom binnengaan. En ons niet laten afschrikken door het vele licht dat dan op ons afkomt. Ik ken van die mensen die begrijpen bij het minste beetje licht al naar een zonnebril. Hoe ouder wij worden, zuster, hoe minder snel wij dat doen, want we kunnen wel wat licht hebben in die langzamerhand verharde ogen. Maar vooruit maar weer, hè. Maar, oh, wat een licht, enzovoorts. Ja, de accommodatie werkt dan niet goed meer, zegt mijn oogarts. De accommodatie, dat wil zeggen de aanpassing. Ogen worden geacht zich te accommoderen, aanpassing heet dat, hè? Aan de hoeveelheid licht. Zijn de fotografen in de zaal, dan gaat het diafragma gaat een beetje dicht, want er is te veel licht. Bij overbelichting gaat het diafragma dicht en dan raad eens wat. Dan ga je ineens een heleboel zien, want eerst was je compleet verblind. En op een duur ga je inderdaad dingen onderscheiden, want het diafragma gaat dicht enzovoort. En het aardige bijverschijnsel daarvan is dat alles ineens ook veel scherper wordt. Hè? Want als het diafragma kleiner wordt, omdat het licht meer is, wordt wat je ziet scherper. Vandaar dat het met slecht licht onmogelijk is om scherpe foto's te maken. Onze situatie onder het nieuwe verbond is dat wij misschien aanvankelijk verblind worden door het vele licht. Ik zeg dan altijd, oké, dan weet je dat er zoveel licht is en dat je je moet accommoderen. Doe maar wat moeite. Wend er maar aan. Het zou je gedacht zijn wat je dan ineens blijkt te hebben, in plaats van weg te lopen. En ik ben ook van mening dat als de prediking maar een heel klein beetje licht geeft, bij een heel klein beetje, dan hebben de mensen niet door hoeveel licht er eigenlijk wel beschikbaar is. Dan denken ze dat het zo hoort. En dan hoeven ze ook niet meer, want ze zijn er helemaal aan gewend. Maar tel nou eens na voor de aardigheid. Hoe vaak in het Oude Testament sprake is, het Nieuwe trouwens ook, van mensen die ineens verblind worden. Nee, blind worden staat er dan. Maar lees het maar na, dat is niet, ze worden verblind, maar niet omdat het licht uitgaat, maar omdat het aangaat. Paulus' blindheid ook op de weg naar Damascus. Maar dat komt nogal eens voor. Niet omdat het licht uitgaat, maar omdat het licht aangaat. En dat kan gebeuren, maar dan moet je er maar aan wennen. Dat is de bedoeling. En Paulus zegt, ik schijn met dat volle licht. En als jullie het niet hebben willen, ja, jammer dan. Maar dat licht is er wel. En wat er ook is, is de belofte van de Heer dat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Nou ja, door zijn geest, maar de Heer beloofde dat in elk geval. Hè? En in het Nieuwe Testament leerstellen staat dan in Efeze 1, dat een van de grote zegeningen is dat God ons de verborgenheden zelfs van zijn wil openbaart. Dat betekent letterlijk dat wat eerst onder de bedekking lag, want dat is verborgenheid, dat wordt onder die bedekking weggehaald. Of anders, de bedekking wordt er afgenomen en dat is de betekenis van het woord openbaren. Ontsluieren, de bedekking wegnemen. En dat zou de Heer niet pas in de toekomst doen, maar in het heden. Dus wees erop bedacht dat als je de waarheid zoekt, dat je vroeg of laat verblind gaat worden. En doe dan maar rustig aan, neem de tijd. Maar wen eraan. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt uiteraard. Hè. En zo is het voor Israël ook, dat wordt beschouwd als voorbeeld voor heel de mensheid. En daarvan staat tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, vers 15, ligt een bedekking. En deze keer ligt die op hun hart, maar het is juist dezelfde bedekking. Het is dat wat hen verhindert om dat licht te ontvangen. Men ziet niet en men wil ook niet zien. En dus ligt een bedekking op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. In de eerste plaats, vers 14 zegt, Christus neemt de bedekking weg. Dat wil zeggen, Christus doet de bedekking teniet. Nu, voor degene die tot hem komt. De uitspraak in vers 16 is een uitspraak algemeen over het Joodse volk, dat niet vandaag, maar in de toekomst als volk tot bekering zal komen, collectief. Dan komt het dus tot bekering en daarna zal de Heer de bedekking wegnemen. Niet zozeer van de individuele Israëliet, maar van het volk als zodanig. Dat zijn twee verschillende dingen die wij goed uit elkaar zouden houden. De situatie van het individu en het volk. Hier en daar wordt er gezegd, ja, het heeft geen zin om aan de Joden het evangelie te prediken, want de Bijbel zegt dat God hun harten verhard heeft, ze kunnen dus toch niet tot geloof komen. Dat komt in de toekomst wel. Want in de toekomst zal de Heer de bedekking wegnemen. En het is wel leuk bedacht, en daar hebben ze zelfs één of twee bijbelteksten voor, maar ze kloppen niet. Al was het maar omdat we in de Bijbel vinden dat vanaf het allereerste begin, vanaf de opstanding van Christus, het evangelie gepredikt werd primair aan de Joden, en die kwamen en masse tot geloof. Soms een paar duizend op één dag. Dat was maar één keer dan, maar vooruit. Velen. En niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de rest van de wereld. Lees Handelingen maar na. Joden. Bovendien het waren gelovigen uit de Joden die dat evangelie predikten. Hoezo kan een Jood niet tot geloof komen? Hoezo heeft God hun harten verhard? En het punt is dat het niet betrekking heeft op de individuele Israëliet zozeer, maar op het volk als zodanig. Het heeft wel betrekking op de individuele Israëliet, als hij namelijk niet tot geloof wil komen. Want die bedekking, die wordt veroorzaakt, kunt u wel zeggen, van Gods wegen, omdat er staat, God heeft hun harten verhard enzovoort. Ja, dat is zo, maar hoe heeft God dat gedaan dan? Door ze zijn woord te prediken, in casu het evangelie, dat willen ze niet hebben. Dus ze produceren een afweer tegen dat woord van God. Het maakt ze immuun en onontvankelijk daarvoor. En hoe meer het woord van God hen gepredikt wordt, hoe meer ze verhard worden. Hoe sterker die afweer wordt, hoe meer eelt er gaat groeien. Je komt ergens binnen en het is toch een lawaai daar. En als je een poosje bent, hoor je het niet meer. Om twee redenen. Je bandt het uit je systeem omdat je het niet wil horen. En daarna hoor je het ook echt niet meer, want je wordt stokdoof. Zo werken die dingen. En dat is met zien ook zo. Dingen die je niet wil zien, zie je ook niet meer. Andersom ook trouwens, hè. Dingen die je wel wil zien, zie je wel. Dat is selectief gebruik van de zintuigen. Dat ontwikkelt zich namelijk onder omstandigheden. Net als in het verkeer, je rijdt in die auto rond en als het goed is heb je geleerd bepaalde dingen absoluut niet te zien, want het doet er niet toe. En andere dingen die anders volstrekt onbelangrijk zijn, die zie je wel. Dat moet ook wel, want het gaat fout onderweg. Het is een kwestie van gewoonte, van reflexen. En zo ontstaat ook verharding tegen het woord van God. Als je één keer nee hebt gezegd op de oproep om met vrijmoedigheid in te gaan, dan wordt het de tweede keer makkelijker om nee te zeggen. En de derde keer doe je het vanzelfsprekend en de vierde keer hoor je de oproep niet eens meer. Je hebt er al mee afgerekend. En dat is hoe het werkt. Voor de individuele mens. En ook voor de individuele Jood. Maar de gedachte dat de verharding over Israël in de toekomst zal worden weggenomen, dat is waar, maar dat gaat over Israël als volk. Je kunt in onze dagen, je moet in onze dagen het evangelie prediken aan de Joden, maar niet met de gedachte dat zij als volk tot geloof zullen komen. Dat kan namelijk niet, want de Bijbel zegt dat het niet zal gebeuren en dat kan dus niet. En dat staat in Johannes 12. Dat het dus niet kan, omdat God gezegd heeft dat het niet zal gebeuren. Het gebeurt pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is wanneer zij niks meer te verliezen hebben en als volk op regeringsniveau tot bekering komen, namelijk zij roepen de naam des Heren aan, die dan verschijnt en dan neemt hij zelfs letterlijk de bedekking weg en laat zien en zegt, kijk eens in mijn handen en in mijn voeten. En kijk eens in mijn zij, En dan zien zij degene die zij doorstoken hebben. En komen zij dus tot geloof, niet tot bekering, maar tot geloof door aanschouwen. Middels commentaar, zalig zijn die niet zien en nochtans geloven. Dat zijn wij. Maar ze komen niet tot bekering door aanschouwen, ze komen tot geloof door aanschouwen. Ze komen tot bekering door aan de ene kant prediking en de andere kant, en die andere kant is belangrijker denk ik nog in dit geval, de grote verdrukking. Want nood leert bidden. Dat is wat ze dan zullen doen als ze toch niks meer te verliezen hebben. Waar heb je dan nog moed voor nodig? Broer, je bent alles kwijt. En dan bekeert men zich tot de Heer, roept de naam des Heeren aan, maar dan geloven ze nog niet dat Jezus de Christus is, of dat Christus is Jezus, of dat de Heer is Jezus Christus. Dat weten ze niet, dat geloven ze nog niet. Dat komt pas als zij zien. En dat gebeurt letterlijk zelfs door het wegnemen van de bedekking. En voor ons mensen geldt precies hetzelfde. Hoe verhard wij ook geworden zijn, of al waren van nature misschien wellicht, wij gaan naar de Heer, wij bekeren ons tot de Heer, wij roepen zijn naam aan, en dan neemt hij de bedekking weg, dan openbaart hij zich aan ons. Kortom, wij zouden tot hem naderen, al is het maar met de Heer, als u daar dan bent, om dan twijfel meteen uit te drukken. Hè? Als u daar dan bent, ik weet het allemaal niet, maar dan, alstublieft. En dat doet hij dan. Dat wil zeggen, dan maakt hij zich bekend. Niet als u daar dan bent, help me dan bij het oversteken. Dat gaat hij niet doen, denk ik. Bovendien, dat kun je zelf ook wel. Maar als hij vraagt, maakt u zich dan bekend? Dat is wat hij doet dan. En dan gaat de bedekking van de schrift af. Niet alleen van het nieuwe, maar in het bijzonder van het Oude Testament. Uiteraard, omdat het per definitie onder een bedekking ligt. En dat zal in de toekomst gebeuren. Maar wat Paulus hier vertelt, is niet dat in de toekomst de bedekking over Israël zal worden weggenomen. Hij zegt, God heeft die bedekking bij ons weggenomen. Wij zijn gegaan tot de Heer. Wij zijn genade tot de troon zijner genade. Wij hebben ons gesteld onder de heerschappij van de genade. En het zou je gedacht zijn wat je dan allemaal leert. Als hij het licht aandoet, dan wel als hij de bedekking wegneemt, dan wel als hij de schriften opent. Nu reeds. En dat is bepalend voor het grote verschil. Er zijn onder de gelovigen wel meer verschillen te vinden, waarom ook niet. Ze zijn ook verschillend, al die gelovigen. Van nature al. En ook binnen de gemeente hebben ze ook een verschillende plaats in het lichaam. Dus verschillen is makkelijk te vinden. Maar als je nou praat over leerstellige verschillen, belangrijke leerstellige verschillen, die komen hier vandaan. Is die bedekking weg? Laat men zich leiden in heel de waarheid? Is men bereid dat volle licht te ontvangen? Of wil men niet weten? Heeft men een diafragma erop zitten? Zo van, wij willen alleen zien wat voor ons persoonlijke leven van belang is. Wat moet van belang zijn voor onze persoonlijke zaligheid. En liefst ook nog voor onze beleving. Waar moeten de rechtstreeks, hoogstpersoonlijk, ikzelf moet er rechtstreeks wat aan hebben, en als ik er niks aan heb, dan wil ik het niet. En aangezien de Heer mij toch dingen wil geven waar ik wat aan heb, is het dus niet van de Heer als ik er niks aan heb. En gooi ik het buiten. En dan bemoeit men zich meteen met dingen waar men zich meteen helemaal niet zou mee bemoeien. Want hij maakt uit wat van belang is voor onze zaligheid. Daar hebben wij absoluut ons niet mee bezig te houden, en ook niet met wat nodig is voor de zaligheid van een ander. Dat is zijn werk. En hij bepaalt ook hoe hij dat werk dan doet. En onze verantwoordelijkheid is ons te laten leiden in heel de waarheid en in het licht. En achter het voorhangsel, opdat wij, ook wij, onuitsprekelijke dingen zouden zien. Wellicht dan wel dingen die het ons niet toegestaan wordt te spreken. Maar daar heb ik hele lijsten van, hè, van dingen die je dan niet zeggen mag. Hè. Ja, Ab, je mag dat. Maar je moet met die mensen niet praten over de doop, want die jagen je de meeste mensen weg. Want de meeste mensen die daar zitten, die komen uit calvinistische, reformatorische huizen. Dan ga je toch niet praten over de kinderdoop, man. Dat doe je toch niet. Ik had het wel gedaan, want iemand vroeg, hoe denkt u over de kinderdoop? En wist ik veel, ik was nog erg jong toen. En toen zei ik, nou ja, daar denk ik niet over, want ik kom het in de Bijbel niet tegen. Toen werden de boze brieven geschreven naar de directie van de Brandpunt Bijbelscholen was dat toen nog. En toen kreeg ik ze uitgemeten van bovenaf. Ik had er niet over mogen spreken. Moet je dan zeggen, als iemand vraagt, hoe denkt u over de kinderdoop, wat moet je dan zeggen? Ik heb er ook niet over gesproken. Ik heb gezegd, staat niet in de Bijbel, dus ik heb er niks over te zeggen. Ik heb er ook niks over te denken. Waarom ook niet? Er was een reformatorische predikant die mij had duidelijk gemaakt dat ze heel goed weten, die jongens zelf, dat het niet in de Bijbel staat. Maar dat ze het zelf hebben uitgevonden om praktische redenen. Maar als je dat de gemiddelde reformatorische christenen vertelt, schrikken ze zich wezenloos. Dat komt omdat ze van hogerhand ook niet vertellen waarom ze bepaalde dingen prediken. En zelfs ook niet mogen prediken en bepaalde dingen moeten doen enzovoort. Als je daarin verzeild raakt in die wereld, jongens, dan... Oh, dan loop je op eieren. Ik was er ook gauw weer uit, moet ik u zeggen. Maar, ja. En dan zeg ik met de apostel Paulus... Welke bedekking? Ze wennen er maar aan. Als je in heel de waarheid geleid wil worden... als je wil profiteren van dat licht en in het licht wil wandelen... en daarmee in de vrijheid wil staan... nou ja, er zit er niks anders op, dan moet die bedekking weg. En dat is een van de belangrijkste verschillen die wij kennen... althans de oorzaak voor de belangrijkste verschillen. Sommigen zeggen gewoon, dat vinden wij te ver gaan... Ik vind het geen argument. Ik begrijp het argument ook eigenlijk niet. Ik vind het te ver gaan. Dat is niet het punt. De vraag is het Bijbels of is het niet Bijbels? En de vraag is niet, is daar één tekst voor waar het letterlijk staat? Dat is de verkeerde vraag. De vraag is, staat het in de Bijbel? En niet één tekst letterlijk. Dat is ook het punt niet. Dan kan je je hele idee over een geestelijke betekenis van de tabernakel... kan je dus wel meteen aan de kant gooien... Want er staat niet letterlijk in de Bijbel. En ideeën als Mozes, of zullen we zeggen David als type van Christus, kun je ook wel vergeten. Iedereen weet dat, maar waar staat dat dan in de Bijbel? Het is de zoon van David. Maar David als type, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Dan heb ik het nog niet eens over Jozef, wat nog veel ingewikkelder is trouwens. Daar moet je even voor doorgeleerd hebben. Het kost moeite, jawel, om dingen te begrijpen... Er staat toch onderzoek de schriften, maar heb u enig idee hoe onderzoek werkt? Je kunt naar een school gaan en daar dingen leren die allemaal anderen al ooit eens uit hebben gezocht. Dat is makkelijk, dat is geen onderzoek, dat is gewoon stampen heet dat. Tenminste, dat hebben ze mij verteld. Je moest het in je kop stampen en leren en dat was het dan. Maar dat is geen onderzoek. Onderzoek doen wil zeggen, er is niemand die het je voor zegt. En dus dan moet je je gegevens verzamelen, feiten verzamelen. Dat wil zeggen, data verzamelen, sorteren, rubriceren, weet je veel wat, en bewaren. En dan hopen dat je later de juiste dingen bij elkaar kunt vinden en zeggen, hé, zoiets heb ik toch eerder gezien. Dus even zoeken in de bak, er zat toch nog zoiets in. En dan leg je die dingen naast elkaar enzovoort, vergelijkenderwijs. En daarna trek je conclusies. Dat is in alle takken van wetenschap zo. Dat is onderzoek. Nee, er zijn er niet veel die dat kunnen en ik geloof ook niet dat van ieder van ons gevraagd wordt dat wij dat zouden moeten kunnen. Of moeten kunnen leren of wat dan ook. De meeste mensen komen een onderzoek niet toe, de meeste mensen gaan naar school. En laten zich wat voorkouwen, daar is niks mee mis. Absoluut niet. Maar onderzoek, dat is een ander ding. En dat is met de dingen kunnen omgaan. Dat veronderstelt ervaring en een beheersing in ieder geval van hetgeen zo in het algemeen in de loop der geschiedenis bekend is geworden enzovoorts. En het bewaren daarvan. Maar u weet hoe het tegenwoordig is. Tegenwoordig is het de bedoeling dat je alles wat van gisteren was weggooit en vandaag overnieuw begint. En dat doe je morgen weer en morgen weer. Heb ik nagevraagd aan... professor dokter Willem, broeder Ouweneel. Die zegt, als je nooit van mening bent veranderd... je moet toch af en toe na een verloop van tijd van mening veranderen... want anders ben je onbetrouwbaar. Kijk ik toch van op. Ik heb nagezocht nog in het woordenboek... onbetrouwbaar is als je om de zoveel tijd van mening verandert. Dan ben je onbetrouwbaar. Niet andersom. Nee, ik ben wel van goede wil. Ik wil heus wel accepteren het idee... dat je af en toe bereid moet zijn om de dingen opnieuw te checken en bij gelegenheid toe te geven dat je het verkeerd gezien hebt. Maar als je dat om de zoveel jaar doet, dan kan je beter van het toneel verdwijnen. Dan ga je maar gewoon weer in de zaal zitten, denk ik dan. Dan ben ik serieus. Dan ben je daar niet aan toe. Maar de bedoeling is dat wij de verzamelde kennis in de Bijbel uit de loop van duizenden jaren, dat we die inderdaad bestuderen en leren zien en herkennen, en dat dan het licht erg fel gaat schijnen. Ja, dat is inderdaad zo. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat allerlei vragen die ik van jongs af aan gehad heb, zo in de loop der tijd wel beantwoord zijn. Ik heb er eigenlijk niet meer. Niet echt tenminste. Nou ja, ik kom wel eens een kleintje tegen. Dan denk ik, dat komt wel een keer. Maar zo in het algemeen krijg je daar toch heus in de loop der tijd antwoord op. En inzicht in. Niet omdat je dat spastisch nazoekt of zo. Maar omdat je af en toe wat tegenkomt in de Bijbel. En zegt, nou weet ik toch echt niet wat daar staat. En dan leg je het weg. Nee, je gooit het niet weg. Je legt het weg. In een laadje. Zodat je het nog eens terug kunt vinden. Je haalt het er nog eens uit. Ik heb zoiets, letterlijk zelfs. Hè? Oude aantekeningen en zo, papiertjes. Dat was de tijd van voor het computertijdperk. Waar ik notities maakte op papier. En daar heb ik een bak vol van. En daar kijk ik af en toe wel eens in. En dan kom ik inderdaad problemen tegen. Dat ik denk, nou, dat is nou geen probleem meer. Dat weet ik inmiddels wel, hoe dat dan zit. En dat is niet van mening veranderen. Het is gewoon wat leren onderweg. En dat zou je moeten. En als je het niet zelf kunt uitzoeken, dat kunnen de meeste mensen niet, daar zijn ze ook niet voor geroepen, niet in de wereld en ook niet in het christendom. Dan moet je iemand hebben die voor jou de bedekking wegtrekt. Vergis je niet, die heb ik ook. Ik wil je ook wel eens uitleggen hoe dat dan zit, maar dat doet er nou verder weinig toe. Maar zo gaat dat. Iemand wijst je ergens op. Dan zegt, kijk, dat, zus en zo. Zo werken die dingen. Je leert van elkaar. Zo werkt het in de praktijk. Voor veruit de meeste van ons. En vaak is het zo dat ook bepaalde Bijbelse zaken wel degelijk bekend zijn, maar niet in de kringen waarin wij verkeren. Maar ergens anders. Bij lui die wij sectarisch noemen, of dwaalleraren, of hoe het maar heten mag. En toch, wij hebben ze soms een klein stukje Bijbelse waarheid wat wij niet kennen. Zo werkt dat vaak. En in het Jodendom ook. Ik heb uit het Jodendom ook wel tamelijk wat geleerd, toch wel. Nee, niet grote dingen, maar kleinere dingen. Van, hé, hoe komen ze erbij? Maar het is Bijbels, want, enzovoort. En je krijgt het antwoord op je vragen. En de Heer leidt dat. Als je eerlijk bent. Als je oprecht bent. Als je het licht niet uit de weg wil gaan. En als je af en toe ook dingen wil horen waarvan je denkt dat ze niet bijdragen aan je eigen zaligheid. Integendeel. Omdat je denkt, dit is een last die ik niet kan dragen, dit had ik liever niet willen weten, dit geeft mij te veel verantwoordelijkheid, enzovoorts. En dat geldt zeker voor degene die af en toe met het woord moeten dienen. Want die dragen natuurlijk daardoor een veel grotere verantwoordelijkheid, ook voor wat ze geleerd hebben, waar de Heer hen in geleid heeft, enzovoorts, dan de gemiddelde toehoorder, om zo te zeggen. Of hoe zeg je zoiets netjes? En dat is wat Paulus hier ook zegt. Vers 18, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Dat er iets anders staat, dat zult u begrijpen. Maar het werkwoord van spiegel is niet in een spiegel kijken, maar het werkwoord van spiegel is gewoon spiegelen, weerspiegelen. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Iemand zei tegen mij, straks kennen wij van aangezicht tot aangezicht. Als we straks bij de Heer zijn. En dan zien we wel wie er gelijk had. Ik moet u eerlijk zeggen, dit is niet de bedoeling straks. Dat is de bedoeling nu dat wij hem kennen aangezicht tot aangezicht. En dat staat hier. Ik zeg niet dat er straks niet zal gebeuren. Ik zeg dat het nu zal gebeuren. Nu gaat de bedekking eraf, want dat is de strekking van ongedekte aangezicht. Opdat we de volle heerlijkheid des Heren zouden ontvangen, althans zoveel mogelijk en tot waar wij toe in staat zijn. En voor wat wij dan ontvangen, zouden wij het ook weerspiegelen. Dat wil zeggen, daar uitdrukking aan geven. Eventueel in woorden, maar met al onze ledematen. Dat wil zeggen, in onze levenswandel. Wat wij ontvangen, zou ook uitwerken in ons leven. Zou praktische consequenties met zich meebrengen. Ongeacht welke plaats of positie of verantwoordelijkheid of gave wij binnen de gemeente hebben. Draagt het bij in onze zaligheid altijd. Altijd. En waar wij dat doen, en die is ook heel essentieel, waar wij niet alleen ontvangen, maar dat ook laten uitwerken in onze leven, zodat het weerspiegelt. Wij zijn dan die spiegel, hè. We ontvangen het zonder bedekking ertussen. Wij ontvangen het en weerspiegelen, dat drukken we uit in onze wandel en in ons spreken. Daar worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, waar wij het woord het licht ontvangen en het woord het licht doorgeven, heeft dat een veranderende werking op onszelf, op de spiegel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het is ontvangen en, ja, doorgeven vind ik iets te sterk, maar uitwerken in de praktijk van onze levens. Dat verandert ons. En waar wij om menselijke redenen zeggen, ja, dat kunnen we nog ontvangen, maar dat is te veel licht, dat moet je niet doorgeven, moet je ze ook niet verder vertellen, krijg je maar problemen mee, dan lopen de mensen weer weg. Als je dat doet, betekent het dus dat je een bedekking over jezelf heen legt, en tussen jou en de Heer, een bedekking, en dat betekent dat het werk van de Heer aan jou persoonlijk stopt. Dan houdt het op. Dan is dit de limiet, tot zover en niet verder. Nou ja, en het valt in de categorie van Hebreeën 5, 6. Van degene die eens verlicht zijn geweest en dan afvallig worden. Ja, het is een zware term, maar ik heb het niet geschreven. Maar die dat licht dan dus tegenhouden en weer aan de voorkant van het voorhangsel komen staan of zo, en het voorhangsel weer dichtschuiven. Ja, dan wordt het toch heel lastig, jongens. Lees dat schriftgedeelte maar na. Ik bedoel, dit is de essentie van onze positie onder het nieuwe verbond. Ik zal hem voorlezen. Indien ook ons evangelie bedekt is, vers 3, is het bedekt in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen de weg kwijt zijn, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. In de welke de God deze eeuw, dat is de vorst der duisternis, in welke de God deze eeuw de zinnen verblindt. Wie verblindt de zintuigen? De God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is en naar wiens beeld wij in gedaante zouden veranderd worden. Vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Ja, niet in de harten van de Korintiërs, maar in die van Paulus en Timotheus. Wij, en of het in de harten van de Korintiërs ook is, dat is nou net de vraag. Die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En dus, zegt hij, hebben wij verworpen, vers 2, deze schandelijke bedekselen. Deze bedekselen der schande. Wij worden gewaarschuwd om geen bedekking te leggen over de Bijbel. En die niet te filteren, te zeggen, nou ja, dit willen wij wel en dit willen wij niet. Dit past ons wel en dit past ons niet. Hoewel dat een normale theologische bezigheid is, hè, volgens de Heere zelf. Ik heb het meerdere keren van ze gehoord. Ze vertellen ons dat hun vak daaruit bestaat dat ze de Bijbel aanpassen aan de moderne tijd. Filteren. En een toepassing geven die hen of ons dan uitkomt. Nou, die ons uitkomt volgens hen dan. Ze filteren voor ons. Steeds opnieuw blijven ze bezig met het duiden, het zogenaamd verklaren, het duiden van de Bijbel. En als wij zeggen, maar dat kan je toch niet doen met het woord van God, zeggen ze, ja, maar het is ook niet allemaal het woord van God. En dan zeggen wij, hoe weten wij dan wat wel het woord van God is? En dan zeggen ze, nou ja, dat is waar wij mee bezig zijn, met duiden. Uitmaken wat wel woord van God is en wat niet. En dat hebben die jongens en meisjes voor doorgeleerd. Maar wat ze zeggen te doen, is precies dit, een bedekking erover. En dan weet je precies waar de bedekking overheen gaat. Het eerst over het nieuwe verbond. De genade en de heerschappij van de genade enzovoorts. Dus dan hou je vanzelf wet, namelijk religie, over. En de Bijbel geeft daar niet al te veel grond voor. Dus roept men de hulp in van de filosofie. Laten we het er verder maar niet over hebben. Maar u en ik, wij worden gewaarschuwd hoe het werkelijk zit. De Heer zou ons niet een stukje verder leiden in de waarheid. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. En de vraag is of wij ons laten leiden. En de vraag is niet of wij dat zelf allemaal kunnen uitzoeken. Dat hoeft ook niet. De vraag is of wij in staat zijn om de dingen te bevatten. En mijn antwoord daarop is, ja, voor zover wij kunnen vatten, zullen wij vol worden, want de vaten die vatten moeten, het werkwoord van vat is vatten, dat weet u toch? De vatten zullen vol worden, de vaten zullen vol worden. En ook al is het dan misschien zo dat u bepaalde dingen niet bevat, dan hebben u daar toch geen weet van. Heb u dat? Wat je niet kunt voorstellen, hoef je je ook niet voor te stellen. Ik bedoel te zeggen, de Heer leidt ons in heel die waarheid, opdat elke gelovige vol zou zijn. That's it. En als je vol bent, heb je geen wezenlijke vragen meer over. Waar je ook je Bijbel opslaat, je hebt geen wezenlijke vragen meer over. Niet omdat je ze weggeredeneerd hebt, maar omdat je weet hoe het zit. Want God leidt ons in heel de waarheid. Nou ja, en daarna krijg je nog maar, waarom weet u dat niet? Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk omdat u niet lang genoeg op de weg bent. Want zo luidt de uitdrukking toch in evangelisch jargon. Dan ben je nog niet lang genoeg op de weg, nog een pas op de weg. En misschien ben je niet zo snel, loop je wat langzaam. Dan houdt de Heer zijn pas ook in. Dan is het maar te hopen dat u erg oud wordt. Want dan, ik heb het niet over hoe het in de praktijk werkt. Ik heb het nu over de beginselen, net als de apostel Paulus. Waarin hij hier inderdaad zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten. Die vaten zijn onze beperking. Voor de een is het meer een beperking dan de ander. Dat is inderdaad zo. Maar niettemin, wij zouden ons laten vullen daarmee en daaruit leven. En daarin niet vertragen. 4 vers 1, 4 vers 16. En waarom zouden we daarin niet vertragen? Omdat u en ik, wij allen, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 5, vers 10, wat letterlijk staat. Maar daarin zijn we onderweg. En de vraag is dan, voor die rechterstoel van Christus, of wij ons hebben laten leiden in de waarheid. Dat is wat de Heer zou doen. En de vraag kan dus alleen maar zijn, in hoeverre hebben wij ons overgegeven aan het werk van de Heer? En dat hoeft u mij niet te verantwoorden. Dat moet u straks verantwoorden aan de Heer zelf. En ik denk dat je bij de Heer niet kan aankomen met het idee van, Heer, dat ik beliefde dat niet, want ik vond het te ver gezocht. Of Heer, ik beliefde dat niet, want ik vond dat het voor mijn eigen zaligheid geen rol van enige betekenis speelde. Je kunt tegen de Heer niet zeggen, ik had er geen interesse voor. Je kunt tegen de Heer ook niet zeggen, het leek mij beter om mijn mond erover te houden, want ik was bang dat de mensen weg zouden lopen. Het zijn toch geen argumenten? Ja, onder ons. Maar tegenover de Heer toch niet? Je kunt tegen de Heer ook niet zeggen, Heer, ik wil dit niet weten. Je kunt wel zeggen, Heer, ik begrijp het niet. En misschien doet hij dan moeite om het je nog een keer uit te leggen. Maar als je dat niet wil, ook niet hoor. En dat is het dilemma waarover elke gelovige staat. We hebben dat nieuwe verbond gekregen, waarin de bedekking van het oude wordt afgetrokken, waarin wij de belofte hebben van Gods wegen dat hij ons de schriften zou openen. Niet dat hij antwoord zou geven op alle vragen. Hij zou ons gewoon in heel de waarheid leiden, ook al vragen wij niet. En voor degenen die het woord geacht worden te prediken, maar ja, dat is weer een apart onderwerp, waar ik eigenlijk liever niet over spreek, maar voor degene die geacht worden het woord door te geven, ja, dan ligt die verantwoordelijkheid nog veel groter. Die mensen lopen niet voor niks voorop. Voorgangers, voorstanders, of hoe het maar heten mag. Ik bedoel, die moeten de weg vrijmaken. En die hebben de verantwoordelijkheid om inderdaad soms tamelijk onbegaanbare wegen te bewandelen. Toch? Nee, dat moet zo niet, maar dat is wel wat hun verantwoordelijkheid is. Iemand moet het toch prediken, was de bedoeling. En de prediker heeft de verantwoordelijkheid en de luisteraar net zo goed. Verschillend, maar voor alle geldt toch hetzelfde. Aanvaarden wij het licht wat God geeft, want het heeft meteen als tot gevolg, weerspiegelen wij het ook. Doen we er wat mee. Komt het wat uit in onze levens, in ons denken, in de beslissingen die wij in het dagelijks leven nemen. Daar gaat het allemaal over. Hè? En daar kun je niet met een simpele discussie van wel eens en niet eens vanaf maken. Zo zit het niet. Het is een veel ernstiger zaak. Vandaar, discussie heeft meestal ook geen zin. Je komt veelal terecht op een veel te laag niveau. Als je iets niet begrijpt, denk er dan over. Als je denkt dat het onbijbels is, oké, leg het dan aan de kant. Maar weet wat je aan de kant gelegd hebt. Want vroeg of laat schiet het je te binnen. Of niet, dan is het ook goed. Maar geef de Heer de mogelijkheid om je te leiden in heel de waarheid. En trek daar dan ook de consequenties uit. Want het werk des Heren is weliswaar een werk aan ons en vooral in ons. Maar het komt bij hem vandaan. Hij is niet degene die wat in ons is ontwikkeld. Hij is degene die in ons nieuw leven, namelijk zijn woord, plant. En dat woord zou zich ontwikkelen, zou vrucht dragen naar de aard van dat nieuwe leven. Niet naar de aard van ons oude leven. Hoe dan ook, de apostel zegt, wij zouden trouw zijn. Wij zouden niet bezwijken, wij zouden ons laten leiden in die waarheid om daarna daarvoor verantwoording af te leggen aan de Heer. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat woord en voor de rijkdom daaruit. Wij danken u dat u degene bent die ons wilt leiden in heel de waarheid en ons zelfs de verborgenheden van uw wil wilt bekendmaken. En we zijn ons bewust dat wij, mensen van nature, op onszelf en daarmee ook op aardse omstandigheden gericht zijn. En dat het noodzakelijk is dat wij ons bekeren tot u en ons door u laten onderwijzen. Ons oriënteren op u en onze blik richten op Christus die wij zien als verheerlijkt, met eer en heerlijkheid gekroond aan uw rechterhand. En we danken u dat waar wij ingaan met vrijmoedigheid in het heiligdom tot achter het voorhangsel en tot de troon der genade, dat u het dan bent die tot ons spreekt van tussen de cherubim, die vanuit uw heerlijkheid ons wil leiden in deze heerlijkheid, opdat wij daarin ook zouden wandelen in uw licht. En ons bewust zouden zijn van het werk dat u gedaan hebt en doet en nog zult doen, en in het bijzonder ook het werk dat u doen wilt in onze eigen levens. We danken u dan dat we inderdaad mogen vertrouwen dat u dit goede werk dat u in ons doet ook zult voleindigen. Daar waar wij ons daaraan overgeven. Daar waarin wij ons laten leren met zachtmoedigheid. Opdat uw woord in onze harten geplant zou worden en daadwerkelijk onze zielen zou zalig maken. Daarom bevelen we ons aan bij u en het woord uwer genade. Opdat we door u mogen worden onderwezen. De dagen die ons over zijn in het vlees, maar ook opdat wij diezelfde dagen ook niet der heidenen wil, maar uw wil zouden volbrengen, zouden wandelen in overeenstemming met uw wil, als weerspiegelend die heerlijkheid die van u afstraalt op ons en in ons, maar die door ons weerspiegeld zou worden in ons dagelijkse levenswandel. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en aan u mogen vragen om ons te geven al wat wij voor dit werk nodig hebben, omdat u dat in uw woord, zwart op wit, ons beloofd hebt. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw licht, om Christus wil. Amen.